Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan dominee H. Peter uit Bunschoten. David van der Vlies is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 409... de verse 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 409, de verse 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, Psalm 84. De verse 1 en 6. Psalm 84, de verse 1 en 6, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 30, de verse 1 en 2. In de nieuwe berijming. Psalm 30, de verse 1 en 2. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. En na de verkondiging zingen we van diezelfde Psalm 30, de verse 4 en 5. Ook in de nieuwe berijming. Psalm 30, de verse 4 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de collecte, Psalm 56, vers 6. Psalm 56, vers 6, zingen we na de collecte. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 399. De verse 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 399, de verse 3 en 4, zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 7. De verse 11 tot en met 23. De schriftlezing is Lucas hoofdstuk 7, de verse 11 tot en met 23. De tekst voor de verkondiging zijn van het genoemde schriftgedeelte, de verse 13 tot en met 15. De verzen 13 tot en met 15 zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondag en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden, mensen die thuis met ons meeluisteren via internet, nu of later. Ook speciaal wil ik de mensen in het Albert Schweitzer ziekenhuis die met ons meeluisteren hartelijk welkom heten in deze dienst in de Zuidoverkerk. Ook een welkom aan dominee Peter uit Bunschoten die vandaag deze dienst zal leiden. Er zijn verder geen mededelingen. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 409, het eerste en het tweede vers. Namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst.
In de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Amen. Genade is u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Meten willen we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Psalm 84, de versen 1 en 6. Meent, zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed om hem te bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer onze God, we komen aan het begin van deze dienst eer samen voor uw heilige aangezicht. We danken u dat we ook vanmiddag hier weer in de kerk mogen zijn. Dat u ons ook vanmiddag weer apart neemt en een boodschap voor ons hebt. We danken u dat u ons ook vanmiddag weer opzoekt in uw genade. En dat u ons ook vanmiddag weer wilt laten weten hoeveel u om ons geeft. En hoezeer u voor ons het beste zoekt. We hebben zojuist samen gezongen. U bent de God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En Heere, daar bent u ook vanmiddag weer op uit. En de woorden die we ook vanmiddag mogen horen zijn woorden van leven. Van eeuwig leven. En wilt u het dan, Heren, ook zo in ons leven maken dat we luisteren zullen, alsof ons leven ervan afhangt. Want dat is ten diepste toch ook zo. Van ons antwoord op uw spreken hangt ons leven af. Als we in geloof op antwoorden, dan mogen we leven. Nee, niet straks, maar nu al. Mogen we leven in de meest diepe zin van het woord. En Heer, als we aan uw woorden voorbij gaan, o ja, dan blijft ons hart wellicht wel kloppen. En dan gaat alles wellicht ook voor ons besef gewoon door. Maar leven in de diepe zin van het woord, nee, dat doen we dan niet. Want dat is toch het eeuwige leven. Dat we u kennen en uw zoon die u gezonden hebt. En Heere, dan bidden we van u, wilt u door uw heilige geest vanmiddag in onze harten werken, dat geloof, waardoor we het echte leven mogen ontvangen. Dat leven dat wel een begin kent, maar nooit een einde neemt. Dat leven, Heere, wat mag zijn een leven in diepe verbondenheid met u. Een leven, Heere, waarvan de omgang met u de hartenklop mag zijn. Dat we zo leven zullen. En ook in dat leven gevoed mogen worden. Heere, dat bedoelt u. U bent pro-life. U gunt ons niets liever dan dat leven. En daarom riep u ons ook vanmiddag weer samen. U kent de omstandigheden van waaruit we luisteren. U weet van moeite. U weet van rouw en verdriet. Van zorgen. Van psychische noden. Wat kan er allemaal in ons leven wel niet aan de orde zijn? En hoe moeilijk kan dat wezen? En dan zie je misschien om je heen velen die genieten van een onbezorgde vakantie en je gunt het ze van harte. Maar zelf ervaar je zo pijnlijk dat je zorgen, je moeite, juist geen vakantie nemen. Maar er elke dag weer zijn. En Heere, dat kan in een periode als deze ook zo'n des te meer op je toekomen. Maar mogen we dan vanmiddag ook ontdekken, Heere, dat u de God bent die met barmhartigheid over ons bewogen bent. Die ons niet in onze moeite alleen laat. Maar ons er juist doorheen wil dragen. Die juist onvermoede krachtigheid, zodat we toch verder kunnen. Misschien zijn we het zicht op u wel kwijt. En verlangen we ernaar om het weer te ontvangen. Dat u dan ook tot dat doel, Heere, deze dienst gebruiken. Heere, u weet voor een ieder van ons precies wat nodig is. Wilt u vanmiddag voor ons allen het echt verlossende woord spreken? En Heere, laten we het maar niet aanhoren om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar laten we ervan mogen ophoren en diep door geraakt mogen worden. Ervan mogen opleven. En Heere, dan kan het niet uitblijven. Dan wordt dat opleven ook een loven van u. Jij wilt het zo maken. Dat uw boodschap, Heere, vanmiddag zo tot u mag terugkeren. In de lofzang. Omdat we iets hebben geproefd van uw onverdiende, uw genadige goedheid. Laten we daardoor gesterkt straks ook weer een nieuwe week in kunnen gaan. Alles wat daarin aan de orde is. Omdat we erbij leven mogen. U bent de God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Hoort u zo al onze gebeden. De Heere, niet omdat we het verdiend hebben. Want Heere, we beleiden u dat we geen rechten kunnen laten gelden. Dat we het elke keer weer verknoeien. Dat u veel verdriet van ons heeft. En dat doet ook ons verdriet. Maar ziet u ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En hoort u al onze gebeden in zijn naam, uit genade. Amen. Gemeente, mogen we vanmiddag de schriften met elkaar openen en dat doen we in Lucas 7. We lezen de versen 1 tot en met 23. Lucas 7, het eerste tot en met het 23ste verse. Verkondiging gaat vanmiddag over de opwekking van de jongeling te Nain. Maar het is ook goed om te zien in wat voor context die geschiedenis in Lucas beschreven wordt. Lucas 7 vanaf vers 1. Nadat Jezus al zijn woorden ten aanhoren van het volk voleindigd had, ging hij Capernaum binnen. Een slaaf nu van een hoofdman die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Toen hij van Jezus hoorde, zond hij enige oudsten van de Joden tot hem met het verzoek te komen en zijn slaaf in het leven te behouden. Ze kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij hem aan, want zeiden ze, hij is waard dat gij dit voor hem doet. Want heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Toen hij niet ver meer van het huis was, zond de hoofdman vrienden om tot hem te zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mezelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar spreek slechts een woord. En mijn knecht moet herstellen. Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga heen en hij gaat heen. En tot een ander, kom en hij komt. En tot mijn slaaf, doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem en zich kerende tot de schare die hem volgde, sprak hij, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik een zo groot geloof niet gevonden. Toen zij die gezonden waren terugkwamen in het huis, vonden ze de slaaf gezond. En het geschiedde kort daarna dat hij reisde naar een stad genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met hem en een grote schare. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, die weduwe was. En veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen en hij zei tot haar: wee niet. En naderbij gekomen raakte hij de baar aan. De dragers stonden stil en hij zei: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en ze verheerlijkte God, zeggend: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En dit gerucht over hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek. En de discipelen van Johannes boodschapten hem al deze dingen. En Johannes riep een tweetal van zijn discipelen tot zich en zond hen naar de Heere om te zeggen: zijt gij er die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons tot u gezonden om te zeggen: zijt gij er die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Op dat ogenblik genas hij velen van ziekte en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk hij het gezicht. En Jezus antwoordde en zei tot hen: gaat heen en boodschap Johannes wat gij ziet en gehoord hebt. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Gemeente, tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 13 tot 15 van het gelezen gedeelte. Ik lees u die versen nog één keer voor. Daar lezen we: en toen de Heere haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen en hij zei tot haar: wee niet. En naderbij gekomen raakte hij de baar aan, de dragers stonden stil en zeiden: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun harten. Gaan we nu ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 30, het eerste en het tweede vers. Psalm 30, de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Psalm 30, 1 en 2. gemeente, straks na het amen van de verkondiging zingen we nogmaals uit dezelfde psalm. En dan de versen 4 en 5, psalm 30, vers 4 en 5, na de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Een afgelaste begrafenis, daar gaat het vanmiddag over. En eigenlijk als we dat zo tegen elkaar zeggen vanmiddag, dan heb je meteen zoiets van, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Er zijn allerlei dingen die je af kunt lassen. Een feest kun je aflassen. Een afspraak kun je afzeggen. Ja, maar een begrafenis, die moet doorgaan. Hoogstens kun je een begrafenis nog enige tijd uitstellen. Maar de mogelijkheden daartoe zijn ook beperkt. Je moet immers de ontbinding voorblijven. En als er iemand gestorven is, dan moet na een aantal dagen toch beslist de begrafenis plaatsvinden. De dood is onherroepelijk. Die kun je toch niet ongedaan maken. De dood is onverbiddelijk. Ja, dat denken wij. Een begrafenis moet altijd doorgaan. Tenzij je op weg naar de begraafplaats Jezus ontmoet. Zoals dat in het geval is. En inderdaad, dankzij hem is er ooit een begrafenis niet doorgegaan. En stel u dan maar zichzelf heel plastisch voor. De ene dag stond er in het dorpskrantje van Naïn met grote verslagenheid delen we u mee dat van ons is heen gegaan onze Jacob. Mijn enige zoon. Weduwe van. Dat stond er de ene dag. En een dag later staat in hetzelfde krantje met vreugde berichten wij u dat door Jezus teruggeroepen is tot het leven. Op die dag in Naïn is er een graf leeg gebleven. En het zal u dan ook niet verbazen dat ik na al die gebeurtenissen in Naïn de lofprijzing niet van de lucht is. Ja, hier in dat dorpje, dat onbekende dorpje ergens in Galilea, laat Jezus zien waar hij naartoe werkt. Nee, de wereldgeschiedenis loopt niet uit op een zee van tranen. De wereldgeschiedenis loopt niet uit op een begrafenis. De wereldgeschiedenis mondt uit in de lofzang, in de lofprijs, in het Soli Deo Gloria. Dan nemen alle tranen een einde en blijft slechts de vreugde over. Oh ja, het was heel verdrietig wat er in Naïn gebeurd was. Een tragedie. Verschrikkelijk. Het is immers de begrafenis van de enige jongen van een weduwe. Ze had al eerder de gang naar het graf moeten maken. Ze had ook haar man al weg moeten brengen. En we weten niet hoe lang geleden dat is, maar het zal nog niet zo heel lang geleden zijn. En nou moet ze weer die zware, moeilijke gang maken. Nou moet ze weer naar de begraafplaats. En nou zal haar zoon worden bijgezet op de plek waarvan ze misschien wel gedacht had dat ze er zelf zou komen te liggen. Was het maar geweest, nee, maar haar jongen is het. Wat een verdriet gemeend. Wat een verslagen aard. Verdriet waar je alleen maar sprakeloos van worden kan. En die vrouw die zal geen tranen genoeg gehad hebben om uiting te geven aan haar verdriet. Oh ja, aan belangstelling geen gebrek. Hele dorp is uitgelopen. Maar of het hier ook op gaat, gedeelde smart is halve smart. Ja, hoe machteloos zullen al die mensen zich gevoeld hadden. Wat was er een lawine van verdriet dat kleine dorpje binnengeschoven. En wat richtte het een ravage aan in het leven van die arme weduwe. Hoe moest zij nou verder? Wie moest nou voor de zorgen? Ja, hoe duidelijk was het aan ieder dat de dood inderdaad is de koning van de verschrikking. Een vijand die niets ontziet, die banden van bloed en liefde wreed doorsnaart. Ja, de dood is het, gemeente, die die stoet in beweging zet. En het is een stoet die u en mij waarschijnlijk maar al te bekend voorkomt. Hoe vaak heb ik al niet meegelopen in een rouwstoet? In een stoet die in beweging gezet wordt door die harde koning, de dood. Soms liep ik mee, totaal verslagen. Soms liep ik mee met allerlei vragen in mijn hart. Heren, waarom hij nu al? Hij was nog zo nodig. Waarom zij? Er was nog zoveel voor haar te doen. Haar leven gebroken in de knop. Soms kun je nauwelijks de ene stap voor de andere zetten. Dit is te erg. Dit had eigenlijk helemaal niet mogen gebeuren. Ja, soms heb je het gevoel dat er een stuk van jezelf begraven wordt. Je bent geen vrouw meer, maar weduwe. Geen echtgenoot meer, maar weduwnaar. Geen kind meer, maar wees. Om over het omgekeerde maar te zwijgen. Dat is zo vreselijk. Ja, gemeente, hoe onverdraaglijk ermee te moeten leven. Dat het leven eindig is. En wie zal zeggen wat er op zulke momenten allemaal niet door je heen kan gaan. Eerst loop je mee. En hoe ouder je wordt, schuif je als ware steeds meer naar voren in die stoet. Totdat het soms met een schok op je toekomt, ja. Maar ik kom ook aan de beurt. Ook mijn leven is eindig. Ook ik zal een keer uitgedragen worden. Wat kun je er moeilijk mee hebben? Oh ja, je kunt die gedachten soms wegdrukken. Niet aan denken. Zeker in vakantietijd toch niet aan denken. Ja, maar soms dringen ze zich zomaar aan je op. En gemeente moet eerlijk zijn. De dood is niet alleen maar iets wat ons overkomt. Paulus zegt immers, de prikkel van de dood, is de zonde. Met andere woorden, wat de dood in beweging zet, ja, dat is het kwaad, dat is onze zonde. Nee, ook ik ga er niet vrij uit. Ook ik help er aan mee dat de dood in beweging komt. Ik ben hier geen buitenstaander. Ik sta niet aan de zijlijn toe te kijken. Dat de dood er is. Ja, gemeente, dat komt ook door mij. En als de dood zo verschrikkelijk is, hoe erg moet dan wel niet de zonde zijn die de dood in beweging brengt? Ja, eerst loop je mee. En ook jezelf komt een keer aan de beurt. Afschuwelijk. Ja, als je scherp kijkt, gemeente, moet je zeggen, die stoet daar in na in, dat is net de mensheid. Allemaal zijn we toch op weg naar het graf. Dat is de gebrokenheid van uw en mijn leven. En wat kun je er slecht mee hebben? Ja, daar loop ik dan. Het graf. Het laatste station. Maar kijkt u nou eens. Daar is aan de ene kant die stoet naar het graf. Maar gemeente, Lucas signaleert gelukkig in Lucas 7 nog een andere stoet. Nee, gemeente, dat is niet een stoet die door de dood in beweging wordt gezet. Dat is juist een stoet die in beweging gezet wordt. Ja, door de levensvorst van Pasen. Dat is een stoet die in beweging wordt gezet door de Heer Jezus Christus. Hij heeft ook een hele groep mensen bij zich. En kijkt u eens wat hij achterlaat. O ja, waar de dood komt, daar komen lege plaatsen. Daar komt verdriet, daar komt pijn. Ondraaglijke pijn. Maar gemeente, waar de Heer Jezus geweest is, daar gebeurt precies het omgekeerde. Daar bloeit het leven op, daar fleurt het leven op. Daar wordt het leven weer gaaf, daar wordt het leven weer heel. Daar wordt het leven weer zoals God het bedoeld heeft. Daar ging lege plaatsen. Jezus laat waar hij geweest is een spoor van verlossing achter zich. En het zal u niet verbazen dat er heel wat mensen zijn die zich daardoor aangetrokken weten en die met Jezus meegaan. En dat zie je hier ook in Lucas 7. Ja, gemeente, als ik goed naar die andere stoet kijk, dan zeg ik, dat is een trouwstoet. Voorop gaat de bruidegom, de Heer Jezus Christus. En de discipelen om hem heen, ja, dat is de bruid. Ze zijn samen op weg naar de bruiloft. Een spoor van verlossing achter zich. En ze zijn op weg naar Gods toekomst, waar God zal zijn alles en in alle. Waar het alleen maar vreugde is, waar het leven alleen maar goed is. Waar alles weer is zoals God het bedoeld heeft. En gemeente, die twee stoeten, die komen elkaar tegen. De rouwstoet en de trouwstoet. En misschien zegt er nou wel iemand, dat is nou toch ook jammer, dat de Heer Jezus nou pas komt. Als hij nou één dagje eerder geweest was, dan had hij die jongen beter kunnen maken. Dan was er helemaal geen noodzaak van begraven geweest. Dan had de jongen het gered. Dan was die gered door Jezus. En dan had die weduwe helemaal niet naar het graf gemoeten. Wat jammer dat Jezus nou pas komt, maar nou is hij te laat. Wat zegt u? Te laat? Dacht u werkelijk dat voor Jezus er een te laat bestond? Ach, in het woordenboek van de Heer Jezus Christus komt het woordje te laat helemaal niet voor. Hij is ook nu nog op tijd. Kijkt u maar. Daar is die rouwstoet en daar is die trouwstoet. Ja, en welke stoet geeft nou vooraan? Wie gaat nou voor wie aan de kant? En nou zou je zeggen, nou dat is toch logisch? Als je toch een beetje respect hebt, dan ga je toch voor de dood aan de kant. De dood moet in iedereen moet in de dood zijn meerdere erkennen. En vandaar dat je voor de dood toch een stap terug doet. Ik zie eigenlijk in gedachten de Heer Jezus al aan zijn discipelen gebaren mensen even aan de kant. Want die rouwstoet moet voorbij. Die begrafenis die moet toch doorgaan. En wij mogen die begrafenis toch niet in de weg lopen. Ja, dat zou je denken. Maar zo gaat het niet. Jezus gaat voor die rouwstoet helemaal niet aan de kant. Jezus die gaat voor de dood niet aan de kant. Die Jezus verleent de dood geen voorrang. De dood moet aan Jezus voorrang verlenen. Jezus neemt voorrang op de dood. Ja, u hoort het goed. Jezus gaat voor de dood niet aan de kant. Jezus buigt niet voor de dood. De dood moet voor Jezus buigen. De dood moet in Jezus zijn meerdere erkennen. En Jezus eist dan ook voorrang op de dood. Want gemeente, wat lezen we? Als de Heer Jezus die rouwstoet ziet, als Jezus die vrouw ziet, die vrouw achter de baar van haar eigen, van haar enige kind. Ja, dan roept hij die stoet een halt toe. Ik heb voorrang. Ik ga voor. Jullie moeten wachten. Ik laat jullie maar niet zomaar doorgaan in de richting van het graf. Het is genoeg geweest. We lezen gemeente. Jezus werd met ontferming bewogen. Als hij die vrouw ziet, als hij die jongen ziet, dan snijdt dat de Heer Jezus door de ziel. En gemeente, de Heer Jezus die heeft echt geen hart van steen. Ja, dat wordt wel eens door deze of gene beweerd. En Jezus doet nergens wat aan en hij laat de dingen waarop ze belopen. Hij trekt zich nergens wat van aan. Nou, hier zie je dat het totaal anders is. Snijdt Jezus door de ziel. Letterlijk staat er, hij voelt het tot in zijn ingewanden. Als Jezus daarna kijkt, dan ziet hij het meteen. Zo heeft mijn Vader het niet bedoeld toen deze wereld gemaakt heeft. Dit heeft God nooit gewild, dat deze vrouw zo zal lijden. En als Jezus deze vrouw dan ook ziet, dan wordt in hem het intense verlangen wakker om te verlossen, om de dood een halt toe te roepen. Om uit de dood terug te roepen tot het leven. Ja, die vrouw die zal er wel niets van gesnapt hebben. Ze zal wel gedacht hebben, wat is dit nou, waarom moet ik nou wachten? Wat is dit voor een opaanhoud? Moet dat er nou ook nog bij? Wordt mijn zoon nou ook nog niet eens een eervolle begrafenis? Ach, ze verdrinkt haast in de tranen. Ze ziet het niet. Ja, maar vergis u niet. Ze wordt gezien. En als je één keer in de ogen van Jezus bent, dan is daarmee feitelijk de redding al een feit. Ja, gemeente, zo kijkt de Heer Jezus nou naar die rouwstoet door de straten van Nain. En hij kijkt vandaag nog precies zo naar die rouwstoeten die trekken door de straten van Dordrecht. Dat snijdt hem door de ziel. Dat vindt hij vreselijk. En als hij die dingen ziet, als hij ziet hoe we eronder lijden, dan maakt dat zijn ontferming wakker. Dan is daar in hem die geweldige drang om te verlossen. En dan ziet hij, zo mag het niet blijven. Zo heeft mijn Vader, toen hij deze wereld gemaakt heeft, het niet bedoeld. De dood hoort er niet bij. Nee, gemeente, de Heer Jezus, die kan er niet aan wennen. En hij zal er ook nooit aan wennen. Hij vindt dat verschrikkelijk. Het grijpt hem aan. Ja, dat zijn juist omstandigheden waarin ik het vaak niet meer zie en ik het niet meer weet. Maar dan mag u weten, ik word gezien. Er zijn twee ogen die vol barmhartigheid naar mij omkijken. Daar is een hart dat voor me openstaat. Daar is een hart dat met me meelijdt. Daar is een hart dat als het ware ook bloedt, zoals het mijne bloedt. Nee, de Heer Jezus is dan geen onverschillige toeschouwer. Het grijpt hem aan. En dan wil hij niets liever dan verlossen. Dan wil hij niets liever dan zijn woorden laten horen. En wat zegt Jezus dan tegen deze vrouw? Hij zegt: wee niet. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je dat nou zeggen tegen een vrouw die net haar man verloren heeft en die nou ook nog de jongen verliezen moet? Dat zeg je toch niet? Dit is toch een pastorale misser van de hoogste orde. Huil niet. Je kunt dan toch veel beter meehuilen met deze vrouw. Ja, gemeente, maar Jezus zegt het niet. Jezus zegt: huil niet. Nee, u en ik, wij kunnen dat zo niet zeggen. Maar Jezus mag het zeggen. Want gemeente, waar Jezus is, daar heeft de dood het al verloren. Daar is de dood al op de terugtocht. En dat bedoelt de Heer Jezus nou ook hier. Geloof niet in de dood. Er zijn vandaag geweldig veel mensen die eigenlijk alleen maar in de dood geloven. Je hebt maar even. Het leven is zo voorbij. Je moet het leven uitpersen als een citroen. Je moet alles hebben uitgeprobeerd. Je moet alles hebben meegemaakt. En mensen leven zoals winkelend publiek vlak voor sluitingstijd. Nog even dit en nog even dat. Ja, want straks valt de doek. Doek. Alleen maar in de dood geloof. Nee, zegt Jezus, geloof niet in de dood. Geloof in mij. En Jezus roept deze vrouw weg. Uit haar verdriet, uit haar rouw. En Jezus roept haar tot de overgave aan hem. Neem de dood niet al te ernstig. Want de dood staat nou oog in oog met mij. Ik ben groter, ik ben machtiger. Ik kan de dood baas. Je tranen mogen een einde maken, want ik ga een einde maken aan de dood. En gemeente, zo zegt Jezus dat daar tegen die vrouw. In die heel bijzondere omstandigheden. Nee, de Heer Jezus die zegt dat vanmiddag niet tegen u en tegen jou. Die zegt dat niet vanmiddag tegen weduwen en weduwnaren in de kerk. Of welk verlies u ook te betreuren hebt. Dat werd toen en daar gezegd. Jezus zegt vandaag niet tegen u en mij. Wee niet. Je hoeft niet verdrietig te zijn. Nee, ook in het leven van een christen mag het verdriet er zijn. Je mag lijden aan het nog ten dele van de verlossing. Dat God nog niet helemaal daar is waar hij wil uitkomen. Hij zegt tegen u en tegen mij, hou maar. Maar hij zegt er wel wat bij. Huil niet als iemand die geen hoop heeft. Er is tegenwicht tegen het verdriet. De angel is niet alleen uit de dood, nee, de angel is ook uit ons verdriet. In ons verdriet, in onze pijn, in onze moeite is er uitzicht. Mag er verwachting zijn. We mogen weten, de dood heeft niet het laatste woord. Die in Christus ontslapen zijn, die zijn niet verloren. Ze zijn in goede handen, in de handen van de Heer Jezus Christus. Hun leven is verborgen met Christus in God. Op dat hoge niveau mogen ze leven. Sterven is voor alle die van Christus zijn winst. En dat tempert je verdriet. Maar de lege plaats blijft. Voor hem, haar is het winst, maar voor jou is het ook verlies. Nee, nu nog niet worden alle tranen gedroogd, dat staat nog uit. Daar gaat het wel naartoe. En dat het daar naartoe gaat, gemeente, dat maakt Jezus juist in deze geschiedenis op een hele subtiele manier duidelijk. Want Jezus zegt niet alleen iets. De Heer Jezus maakt ook een veelzeggend gebaar. Hij reikt naar de baar. Hij raakt de baar aan, schrijft Lucas. En u weet wellicht uit de wet van Mozes. Als je een dode aanraakte of als je iets aanraakte waar een dode mee in aanraking geweest was. Dan werd je daardoor onrein. Eigenlijk was het voor de Heer Jezus helemaal niet nodig geweest om die doden aan te raken. Hij had ook alleen zijn machtswoord kunnen spreken en dan was die jongen levend geworden. Maar de Heer Jezus, die raakt hier de doden aan. En dat heeft hier een hele diepe zin. Hij reikt als het ware naar onze dood. Ja, hij identificeert zich met onze dood. Hij geeft ons het zijn, maar hij neemt het mijne. Als ik het zo mag zeggen, in die aanraking van de baar, eigent hij zich ons onheil, eigent hij zich onze dood toe. Ik zou het ook zo kunnen zeggen, om die jongen te laten opstaan. Moet hij zelf gaan liggen. Hij reikt naar onze dood. Hij maakt onze dood, gemeente, tot zijn dood. Dat nu deze begrafenis niet doorgaat, is ten diepste alleen maar daaraan te danken. Dat hij een enkel jaar later zelf op de baar komt te liggen. We belijden het elke zondag, die gekruisigd is, die gestorven is, die begraven is. Hoort u het? Die begraven is. Ja, en dan gaat de begrafenis wel door. De enige die daar niet hoort te liggen, openbaar, dat is Jezus.
En uitgerekend, Jezus komt daar te liggen. En hier in die aanraking van de doden, kiest hij er al voor. Ik kies voor uw dood. Ik kies voor uw onheil. Ik zal het dragen. Ik zal het op me nemen. Ik zal uw dood tot mijn dood maken. En omdat ik uw dood tot mijn dood maak, daarom wordt uw leven, mijn leven, uw leven. En gemeente, dat moet u heel goed zien. Als de Heer Jezus deze jongen opwekt, dan heeft dat voor Jezus een prijs. Dat kost Jezus echt alles. Dat kost Jezus het leven. Want gemeente, datgene wat de dood in beweging brengt, de zonde, dat neemt hij op zich. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En wij zeggen wel eens, ja, in de nood van een ander, daar kun je nooit helemaal inkomen. En dan kun je nooit tot op de bodem gaan. Hè. Je kunt een eind met iemand oplopen, maar er is altijd een stuk waarin je niet met die ander mee kunt gaan. Ja, één kan dat maar, en dat is Jezus. Die kan bij onze nood gaan tot op de bodem. Hij kan er helemaal in meekomen. Hij gaat er echt helemaal in onder. Hij gaat helemaal onder in onze dood. Mijn begrafenis wordt zijn begrafenis. Zo lief heeft hij zondaren. Zo ver strekt zich nou Jezus ontferming naar u en mij uit. Dat hij helemaal gaat tot op de bodem van mijn nood. Ja, dat hij reikt naar mijn dood. En dat hij die dood tot zijn dood maakt. En juist daarom mag de Heer Jezus in deze geschiedenis het verlossende woord spreken. Jongeling, ik zeg u, sta op. En het wonder voltrekt zich. Die jongen komt meteen overeind. En hij begint te spreken. In gemeente, men is met Jan en alle man bij de Heer Jezus gewoon. Met allerlei zieken, met blinden, met doven, met kreupelen, met lammen. Mensen met allerlei problemen gingen we naar Jezus. Maar er is nooit iemand op de idee gekomen om met een dode naar Jezus toe te gaan. Want iedereen dacht dan is het te laat. Hier ziet u hoe zeer ze ernaast zaten. Zelfs dan is het niet te laat. In de geschiedenis van de hoofdman heeft Jezus al laten zien hoe ver zijn woord reikt. Dat zijn woord reikt tot over vele kilometers. En dat woord van Jezus kan bij een slaaf ver heen. Dat Jezus woord die afstand overbrugt. Hier in deze geschiedenis blijkt dat het woord van Jezus nog veel en veel verder reikt. Zelfs tot over de laatste grens. En dat zelfs achter die laatste grens het woord van Jezus nog bij me kan. De dood is niet onherroepelijk. De dood is niet onomkeerbaar. Jezus roept die jongen terug tot het leven. En dan is dat, vergeeft u me de uitdrukking, niet een hele heisa om het zover te krijgen. Nee, hij hoeft alleen maar te spreken. En de jongen komt overeind. En dan zou je eigenlijk verwachten dat de Heer Jezus die jongen zou opnemen in zijn gevolg. Dat de Heer Jezus deze jongen zou gebruiken als een soort overwinningstrofee. Moet je kijken. Die jongen was al op weg naar het graf. Maar juist toen kwam ik eraan en ik heb hem weer levend gemaakt. Moet je eens kijken hoe machtig ik ben, hoe groot ik ben. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Er staat zo prachtig dat de Heer Jezus deze jongen teruggeeft aan zijn moeder. In Jezus, door Jezus, krijgt deze vrouw haar jongen terug. Jezus geeft haar zoon terug. Om voor haar te zorgen. Om er voor haar te zijn. Hij laat het niet toe dat de dood tussen die jongen en zijn moeder kan. Hij heeft in dit wonder die moeder op het oog. Hij wil die moeder weer gelukkig zien. En zo blijft de gemeente op die dag een graf leeg. Zo wordt er op die dag een begrafenis afgelast. En het gaat weer rechts omkeer. En wat een sterfhuis was geworden, dat wordt weer een levenshuis. En dat allemaal door de ontferming van Jezus. Dat alles nou door het machtswoord van Jezus. En inderdaad, dan gaan in alle registers open. God heeft naar zijn volk omgezien. Hij heeft, zoals er letterlijk staat, zijn volk bezocht. En gemeente, waar dat gebeurt, waar God zijn volk bezoekt, waar God met zijn ontferming naar zijn volk omkijkt. Nee, gemeente, daar gaat het niet langer op het graf aan. Dan mag je letterlijk het graf de rug toekeren. Dan mag je het leven tegemoet gaan. Ja, je mag het zo zeggen. Weet u het nog? Een rouwstoet en een trouwstoet. En wat gebeurt er in deze geschiedenis? Die rouwstoet, die voegt zich in de trouwstoet. Ze mogen het graf terug toekeren en ze mogen het leven binnengaan. Ze mogen de vreugde tegemoet gaan. Ze mogen de bruiloft tegemoet gaan. Ja, zo was het toen in Naïn. En u begrijpt, dat mag je allemaal zien als een voorspel, als een soort venster, waardoor je mag uitkijken naar de jongste dag. Ja, nou is het nog maar één graf. Maar gemeente, het worden straks alle graven. Dan zal Jezus tot al de zijnen zeggen: mijn discipel, mijn jongen, mijn meisje, mijn broeder, mijn zuster. Ik zeg u, sta op. En dan staat de dood machteloos. Dan moet de dood u laten gaan. En dan mag u inderdaad de bruiloftzaal binnengaan. Dan mag je voorgoed het graf achter je laten en het leven binnengaan. Dat is het nou wat de Heer Jezus ook aan u, ook aan jou zo graag gunt. Op weg naar het graf zijn we allemaal. U kunt dat ernstig vinden. U kunt dat somber vinden. U kunt vanmiddag zeggen: ja, dominee, moet het daar op een zondag zomaar midden in de zomer over gaan? Ja, maar het is wel de werkelijkheid. En Jezus ziet u, Jezus ziet jou die kant op gaan, maar hij wil dat helemaal niet. Hij wil niet dat u in het graf uitkomt. Hij wil niet dat het met u op de dood uitloopt en dat dat voor u het laatste station is. En daarom zegt hij nu tegen u, tegen jou. Hij roept u rechts om keer te maken. Hij gunt u een bruiloft. Hij gunt u de vreugde. Hij gunt u de eeuwige vreugde. Hij zegt vandaag al tegen u: ik zeg u, sta op. Blijf niet daar waar je bent. in je zonde, in je verlorenheid, in je eigen leventje waar je het soms zo verdacht goed naar je zin kan hebben. Dat leven waar je God helemaal buiten laat, waarvan je denkt, ach, ik regel mijn eigen zaakjes wel en het komt allemaal wel goed. Laat mij maar schuiven. Ja, maar als dat zo doorgaat, dan gaat fout. Dan bent u op weg naar het graf. Maar Jezus komt u vanmiddag tegen. En hij nodigt u uit om rechtsomkeer te maken. Om in te voegen in zijn bruiloftsstoet. En met hem mee te gaan. Zo'n kans laat je vanmiddag nog niet lopen. Want weet het wel. Als u hem bij uw leven nooit hebt gehoorzaamd, u zult hem een keer moeten gehoorzamen. Als het niet bij uw leven is, dan in uw dood. Ja, dan zal Jezus het ook tegen u zeggen. Ik zeg u, sta op. O ja, dan zullen er zijn die liever blijven liggen. Want ze weten dat ze worden opgewekt om voor eeuwig veroordeeld te worden. Ja, dan zullen ze moeten gehoorzamen of ze het nou willen of niet. Maar gemeente, waarom zou ik daar nou op aan laten komen? De Heer Jezus, die heeft iets zoveel beters voor u. Hij gunt u een totaal verlost leven. Zeker, dat is nu nog niet een leven zonder tranen. Maar het is ook niet een leven zonder hoop. Waarom zou u hem nu niet gehoorzamen? Dan mag u het weten. Ik ben op weg naar de bruiloft. Ik ben op weg naar het feest. Eind goed, al goed. Hoe moeilijk het dan misschien hier ook is. Niet de gebrokenheid. Niet de tranen winnen het. Maar de vreugde. Nu klinkt de roepstem van Jezus. Ik zeg u, sta op. Ga mee naar de bruiloft. U mag zich nou melden. En er is nog nooit iemand geweest die zich voor Jezus meldde. En die niet mee mocht. Hij gunt het u graag. Misgun u zelf dan niet. Wat hij u zo graag gunt. En sta op. Sta op tot de vreugde. Amen.
En zullen we samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, wij danken u voor al het goede dat u gaf ook in deze dienst. Dat we ervan weten mogen dat er voor u altijd redden aan is. Dat u groter bent dan onze dood. De Heere, dat u onze dood tot de uwe gemaakt hebt. Om er zo van binnenuit open te breken. De banden van dood en graf te verbreken. En eeuwig leven aan het licht te brengen. Heer, en dat leven, dat is ook ons vanmiddag weer aangeboden. Mogen we er erg in hebben. Mogen we het Petrus nazeggen. Tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Mogen we daarbij leven? Heere, mag ons antwoord op uw spreken zijn. Dat we rechtsomkeert maken. En zo het graf terug mogen toekeren. Om ons uit te strekken naar uw vreugde. Naar de bruiloft. Waar de wereldgeschiedenis op uitlopen zal. Heere, denkt u aan hen die het moeilijk hebben. Die van heel nabij de gebrokenheid kennen. De pijn die de dood kan veroorzaken. Die lijden aan het nog niet. Hoewel ze mogen weten van het uitzicht dat er is over dood en graf heen. Heer, dan kun je het ene moment het overgeven. En dan kun je zeggen, het is goed. Wat God doet, dat is wel gedaan. Maar op een ander moment dan komt die leegte weer zo op je toe. Dan is er zoveel heimwee, zoveel verdriet. En dan kan je er zo aan lijden. Maar mogen we het dan ons ook te binnen brengen dat u in ontferming naar ons omziet. Dat u ons niet aan ons lot overlaat. Maar ons leven leidt. Dat u ons in uw hart sluit. Juist daar waar wij het niet meer weten. En dat u een weg voor ons hebt. Heer, ga met ons in de komende week. Wees ons nabij in alle dingen waartoe u ons roept. Maakt u ons trouw op de plek waar u ons stelt. Vakantie mogen houden, geeft ons dan ook een goede tijd. Heer, wilt u ook dan voor ons zorgen en geven dat we tot rust mogen komen om straks ook weer met een opgeladen batterij weer aan de slag te kunnen gaan. U denken aan hen die misschien wel ver weg zijn. Dat ze ook op de plaats waar ze vakantie houden een gemeente mogen vinden. Waar ze uw woorden kunnen horen. En mag dat ook verrijkend zijn. En mag dat ook tot troost en bemoediging zijn voor de gemeente daar. En we dragen onze predikant aan u op en zijn vrouw en alle die bij hem horen. Gedenk ook hen. En draag ook hen in uw trouw en uw gunst. Wees u met de kerkenraad. Zegen haar en stel haar ook tot zegen. En wilt u ons allen bewaren bij uw woorden van leven. Geef dat we zo uitzicht en verwachting mogen hebben. En wilt u al het zondige en verkeerde ons genadig vergeven. En wilt u met ons meegaan. Ik vraag met u om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 56, het zesde vers. Dat is de eerste gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Daarna belijden we ons geloof en zingen onze slotzang uit gezang 399, de versen 3 en 4.
leiden we nu met de kerk der eeuwen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Hart met het biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.